Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Opnieuw waren er vannacht meer mensen in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Van de rechter mogen er niet meer dan 2000 vluchtelingen overnachten. Afgelopen nacht waren het er 2145. En dat betekent dat het COA 15.000 euro moet betalen aan de gemeente Westerwolde. Het totale aan dwangsommen is opgelopen tot 270.000 euro. In heel Rusland hangen de vlaggen halfstok vanwege de aanslag in Moskou, waarbij zeker 133 mensen om het leven kwamen. Ook bij de Russische ambassades in de hele wereld hangt de vlag halfstok, zo ook in Den Haag. Rusland heeft een dag van nationale rouw. Bij de concertzaal wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Alle klimaatactivisten die gisteren werden opgepakt bij het vliegveld Eindhoven zijn weer vrij. Bij de demonstratie werden 106 mensen aangehouden. De meeste omdat ze niet wilden vertrekken uit de terminal toen ze dat werd gevraagd. En de rest omdat ze door een hek op het vliegveld wilden komen. Protest was tegen privévluchten. Er is een automobilist opgepakt die met bijna 200 km per uur langs wegwerkers reed, meldt Omroep Brabant. Het gebeurde vannacht bij werkzaamheden op de A58 tussen Galder en Tilburg. Hij moest meteen zijn rijbewijs inleveren. En ook had hij gedronken, ruim 2 keer meer dan mag. Het weer nog van Weer Online. Vanmiddag waait het stevig en er trekken veel buien over het land, met kans op onweer, hagel en windstoten. Tussendoor schijnt soms ook de zon. 5 tot 8 graden is het. Morgen zon en wolken en 10 tot 13 graden. En dat was het ANP-nieuws.
Hartelijk welkom bij het programma Kwartetten op deze zondag 24 maart 2024. De gasten zijn inmiddels in de studio en dat zijn vandaag Antek Olsanowski met, u doet iets bij Hengelo Heroes, Berna's Ontmoetingen heb ik gelezen. We hebben Henk van de Wetering en we hebben Jacques Dijkers en iets van de Seniorenraad. Misschien kun je er iets van jezelf vertellen.
Niet alleen van de seniorenraad. Ik ben ook vrijwilliger bij het openbaar vervoer.
Kijk al.
En daar zullen we het denk ik zo ook nog wel even over hebben. Maar de seniorenraad is inderdaad het belangrijkste. Maar ik denk dat we misschien beter eerst zo met het onderwerp openbaar vervoer kunnen beginnen.
Antek Olsanowski was in een ver verleden bestuurslid, voorzitter van de eerste stichting die zich met het Lambooihuis bezighield. Daarna nog veel allerlei andere maatschappelijke dingen gedaan. De laatste jaren bestuurslid bij de Stichting Berners Ontmoeting, die zich met name bezighoudt met een aantal kleinschalige culturele activiteiten. Eén daarvan was onlangs de Hengelo Heroes 2, die met zeer veel succes in de gieterij opgevoerd werd. En daarnaast hebben we op 28 maart een avond hier in de bibliotheek met je brein aan de slag. En we hebben op 3 april hebben we bij OIVO een vrijheidslezing. En op 14 juni hebben we een fototentoonstelling met ROC-leerlingen. En op 21 juni openen we een tentoonstelling op de Vijver. Dus we zijn nogal wat bezig met dingen.
Heel actief.
Ja.
Henk van de Wetering.
Ja, mijn naam is Henk van de Wetering en ik kom uit Enschede. Ik ben daar geboren in 1950. In 1972 ben ik naar Hengelo geëmigreerd. Dus ik woon al een behoorlijke tijd in Hengelo. Ik heb een carrière gemaakt in de bouw, in het vastgoed onder andere. Ik was bij de universiteit projectmanager. Maar in mijn vrije tijd was ik al muzikant. Als jonge jongen drumde ik in een beatband. En Jos Klasinski die noemt mij zo'n beetje de langslopende oude hippie in Hengelo. Dus vind ik wel een compliment eigenlijk ook. En ik ben ook lamboyant. Dat betekent dat ik dus klant ben van het Lambooihuis. En vandaar dat ik dus nu hier vanmiddag ook ben om daarover te praten straks.
Maar we beginnen even met Jacques.
Het openbaar vervoer.
Nou,
het zal jullie allemaal niet raar in de oren klinken. En jullie zullen het vast gelezen hebben. Maar dat het openbaar vervoer zo zachtjes aan steeds vaster begint te lopen. En niet alleen in het westen, maar ook hier in het oosten. Het is zo dat een van de dingen die daarom ook vanuit het OV georganiseerd wordt, hier wekelijks of 1 keer in de maand een spreekuur bij, waarbij ouderen in de gelegenheid worden gesteld om te komen en uitgelegd te krijgen van nou, hoe zit het nou precies allemaal in elkaar? Want het wordt eigenlijk alleen maar ingewikkelder. En het is onlangs nog ingewikkelder geworden. Misschien weten jullie dat. Maar eerder kon je vrij makkelijk met een samenreiskorting met de trein, met iemand meereizen. Nou, dat is op dit moment zo ingewikkeld geworden dat ik waarschijnlijk ik mag aannemen dat het waarschijnlijk moeilijk wordt om dat voor mensen te begrijpen. Eigenlijk ook een probleem, en daar heb ik het met name over Hengelo, is dat er op het station geen loket meer is. Ja. Eerder kon je heel makkelijk bij het loket binnenlopen. En ja, op zich is dat natuurlijk een hele vreemde zaak. Vooral ook omdat Hengelo in wezen toch ook een aankomststad is vanuit Duitsland.
Zeker. Ja.
Je ziet ook regelmatig mensen op de perrons lopen die begrijpen helemaal niet hoe het precies in elkaar steekt. Er worden natuurlijk regelmatig fouten gemaakt met inchecken en uitchecken. Met al de nodige spanningen van dien voor de conducteur en de conductrice. Ja, en dan leg dat maar eens uit.
Wat is daar de oorzaak eigenlijk van? Is dat gewoon geldproblemen?
Ja, ik denk dat het puur een financieel verhaal is. De NS, dat zal je ook niet onbekend in de oren klinken, moeten bezuinigen. Ze willen wel hun werk doen. Maar op een of andere manier krijgen ze het niet rond. En het is een beetje een omgekeerde wereld. Want in plaats van dat ze de mensen de trein inkrijgen, rennen de mensen de trein uit. Dus met andere woorden, het bijt ook in het gewone reguliere verkeer. Want dat betekent dus dat mensen heel lang gewoon in die auto blijven zitten.
Maar is het zo dat op het station, je komt aan met een trein vanuit buitenland of van hoe dan ook, maar is er dan niemand waar je ergens informatie kunt krijgen?
Nee, op dit moment
totaal
niet meer.
Niet.
Is er niet.
Het is zelfs zo, ik reis zelf wel regelmatig met openbaar vervoer. Dat ik, als ik op het station ben, en meestal ben ik weer iets eerder. Nou, het is niet de eerste keer dat ik mensen rond zie lopen. En ze dan ook maar even op de schouder steek van, god, bent u iets aan het zoeken?
Klopt.
En dat is natuurlijk mooi dat het kan. Maar ja, dat zou niet zo moeten zijn natuurlijk.
Nee. Dus, ik zie nog wel dat er, je kunt nog wel wat kopen op het station. Hè? Er is nog wel
een klein hapje.
Precies, om in mee te nemen de trein in.
Nee, dat klopt.
Maar dat is het enige dan nog.
Ja, dat is het enige. Ja.
Ja, ja. Ja. Wat zou er moeten veranderen?
Nou, ik denk dat er sowieso zou moeten veranderen dat er op het station, als je het hebt over informatie, dat er op het station iets terug moet gaan komen. In welke vorm weet ik niet.
Ja. Een soort kiosk of zo, een soort informatiebaan.
Of een vorm wat wij nu zeg maar vanuit de vrijwilligershoek mogelijk. Één keer of twee keer of drie keer in de week of dagelijks, dat je daar een aantal mensen hebt rondlopen. Waar dan uiteraard ook voor betaald moet gaan worden.
Ja.
Maar waarschijnlijk niet zoveel als je iemand die daar met een loket en met een vaste bezetting zit.
Ja.
En ik denk dat het op zich niet zo gek zou zijn. En daar wordt ook wel heel geleidelijk aan, wordt er ook wel met de gemeente over gesproken. Het blijft een financieel verhaal.
Maar dat echte kaartje kopen, dat is er niet meer bij. Hè?
Nee, en het wordt ook steeds ingewikkeld. Kijk, je moet je voorstellen, de groep die nu zo'n beetje, zo'n beetje 75 en ouder zijn, dat zijn de mensen die hebben net niet het moment meegemaakt in het eind van hun werkzame leven, dat ze geleerd hebben om met een computer om te gaan.
Ja. Ook dat,
en het wordt alleen maar ingewikkelder. Het wordt echt alleen maar ingewikkelder. Hm. Ik heb zelf vorige week, 14 dagen geleden, naar Schiphol een kaartje gekocht. En ik reis dan samen met mijn vrouw. Ja. En in de trein zelf, de conductrice, die wist me god niet hoe dat hele verhaal van die samenreizing korting werkt. En dan denk ik van, ja jongen, maar waar zijn we dan mee bezig? Hè?
Zijn er te veel mogelijkheden dan? Ik bedoel, meerdere mensen reizen. Vroeger had je anders soorten kortingen.
Maar
weet
je had die bekende verhalen van de kruidvat en van de eten.
Precies.
En het openbaar vervoer is duur. En het wordt nog duurder.
Ja.
Dus en mensen redeneren met een auto toch iets anders. Die hebben toch zoiets van, nou, dat ding dat staat toch voor de deur, kost niks. Mm-hmm. Ik moet de benzine wel betalen. Nou, dat is het dan. Weet je?
Ja. Heb je nog steeds ook de verschillende, want er zijn dus meerdere maatschappijen die rijden. Is dat ook die verschillende incheckbalies?
Ik nodig je uit om een keer met me mee te gaan naar Zutphen. En daarover te stappen. Daar staan drie.
Dan word je helemaal krankzinnig.
Ja, dan word je echt.
Drie verschillende maatschappijen met drie verschillende palen, incheckpalen.
Dus jij rent met het idee van, ik moet heel snel die trein halen. Ren jij de trein uit en je wil naar zo'n paaltje. En dan denk je van, nou, welk paaltje moet ik nou hebben?
Ja.
En dat gaat.
En je hebt zo weinig tijd dat je denkt van, ik ga in de trein van Sintes, ga ik wel even naar de toilet. En dan kom je in die trein en is er geen toilet.
Oh, dat is ook wel zo. Dat werkt ook niet meer.
En als je een internationale vlucht wil, dan kan je beter met een rugzakje gaan. Want je hebt maar 2 minuten overstaptijd straks.
Laat staan dat je een kaartje wil bestellen voor Berlijn. Want dat is helemaal godsonmogelijke opdracht.
Ja.
Wat allemaal via de computer is, dus, hè?
Ja, en Ja, het zorgt er wezen voor. Dat merken we nu hier bij de spreekuren ook. Kijk, want mensen moeten soms, hè, doordat hun partner overlijdt of omdat ze te oud zijn om met het, zeg maar, met de auto te rijden. Dus ja, dan moet je met de auto. Maar dan word je steeds afhankelijker van je familie. Hè, van je kinderen. Ja. En dat is toch lastig.
En hoe is het dan met het busvervoer hier?
Het was niet best. In december de nieuwe firma begon, zal ik maar zeggen.
Ja, ja.
RR Reizen.
Moet dat elke keer? Het hoort daar weer om de zoveel jaar een nieuwe firma? Of is dat,
dat is de politiek. Hè?
Aanbesteding.
Aanbesteding.
Ja, is dat wel verstandig? Het is
allemaal via de provincie. Ja. Of het verstandig is. Kijk,
Europa.
Ja, precies. Het zijn de Europese regels.
Kijk, wie bedenkt dat eigenlijk? Alleen Europa bedenkt dat? Zulke dingen?
Ja, kijk, op zichzelf denk ik dat er niet zoveel verkeerds aan is. Want de intentie is natuurlijk wel dat door concurrentie de consument uiteindelijk goedkoper uit is.
Is dat wel zo?
Ja, dat kan ik kan dat moeilijk beoordelen. Maar ik veronderstel, als er aanbesteding plaatsvindt, dat de
goedkoopste moet het krijgen dan.
Ja, goedkoopste zou het dan moeten krijgen. Maar of dat ook inderdaad het geval is.
Een beetje het lastige is. We hebben dat nu met 3 of 4 concessies gehad de afgelopen jaren. Dat een bedrijf schrijft behoorlijk veel lager in dan, zeg maar, de andere maatschappijen. Ja. En die krijgen het dan. En die hebben in de tussentijd al zoveel geld verdiend. Dat ze het niet zo erg vinden om opnieuw, zeg maar, in die concessie terecht te komen. Mm-hmm. Een beetje een raar gedacht misschien, maar zo werkt het volgens mij wel.
En dan heb je ook dat te maken met buitenlandse bedrijven waarschijnlijk.
En dit is een groot buitenlands. Wat hier in deze regio zit, is een groot buitenlands bedrijf natuurlijk.
Mm.
Maar goed, weet je, het vervelende is, ik ben in dit geval bij een presentatie geweest waarbij ze de toezegging deden. Nou, alles was voor elkaar. Volvo had zijn bussen allemaal op orde. Nou, toen het moment was, ergens halverwege december, toen bleek dat een hele hoop bussen gewoon niet waren. Dan wel dat ze niet geschikt waren, want het moest natuurlijk allemaal naar elektrisch. Hè?
Oh ja,
okay. Dus goed. Het
komt allemaal voort uit het neoliberale gedachtegoed, hè?
Ja.
Dat is allemaal zo'n beetje eind jaren 80, begin jaren 90 is dat ontstaan. En daar hebben we nu wel een beetje ook last van, vind ik.
Ja, is dat langzaam maar zeker één Europa moet het worden dan. Hè? Maar ik zie dat ook bijvoorbeeld met nu met die duikbotenbusiness, hè, die het allemaal door Europa... Is dat alleen maar Europa wat het moet gaan doen?
Ja, ik betrap me erop dat ik denk van dat het natuurlijk toch heel veel belangen. Er zijn zoveel belangen mee gemoeid. Mm-hmm. En weet je, er wordt ook iets voor teruggegeven. Maar wat er voor teruggegeven wordt als beloning, dat weet je natuurlijk niet. Want dat wordt allemaal aan de tekentafel. Wordt het, en bij de borrel en misschien...
Er zit er veel aan de tekentafel.
Ja.
Denk ik ook,
Veel consultants.
Ja.
Maar dan hoor ik nog steeds dat bijvoorbeeld als je s'avonds een concert of later uit Enschede komt, dat je helemaal niet meer terug kunt.
Ja, dat klopt.
Hier naar Hengelo toe.
Ja, dat
is toch een probleem? Niemand signaleert dat? Of er gebeurt
Er wordt wel gesignaleerd. Maar weet je, degene die de meeste invloed zouden moeten hebben, dat zijn de gemeentes in dit geval. Kijk, wij als OV-ambassadeurs maken dat wel kenbaar. En dat wordt ook wel vanuit oudere bonden. Maar weet je, daar wordt niks gebruik gedaan. Kijk, de NS is natuurlijk toch een particulier bedrijf. Weliswaar door de overheid gesubsidieerd.
Ja.
Maar die maken hun eigen wetten. En hebben ook hun eigen regels.
Ja.
En die zeggen heel netjes van dank u wel voor de klacht. Vervolgens,
Zag je wel een KLM, toch? Die ging gewoon rechtszaak aan tegen de staat.
Ja,
dat kan NS ook wel doen.
Ja goed, op zichzelf, dat is natuurlijk wel een vreemd verschijnsel. Je zegt het nou over die concerten, maar er zijn natuurlijk veel concerten die in Enschede plaatsvinden. En ook hier in Hengelo vinden ook heel erg veel concerten plaats. Ja. Op een afstand van pak een beetje 5 kilometer langs het spoorlijn heb je 2 grote voorzieningen heb je daar staan. Nou, daarvan kan je afvragen, is dat op een gebied van 360.000 inwoners, is dat niet te veel? Maar dat betekent dat die gemeenten zelf zouden moeten kijken intern. Want hoe kunnen we dat stroomlijnen? En we hebben de laatste jaren gezien dat Metropool nu al 1 vestiging is in Enschede, als wel in Hengelo. Nou ja, het zou me wel wat waard zijn als een schouwburg ook eens een keer wat meer met elkaar gaat samenwerken. Want die samenwerking is niks in sprake van.
Ja, voor mij is het gewoon 1 leefgebied. Ik leef in Enschede.
Ja.
Niet in Hengelo, ik leef in Enschede.
Precies. Ja.
Dat gaat door inclusief borden en wat mij betreft Delden erbij.
Ja, dat is vroeger al geweest over die samenvoeging. Het is dubbelstad. Het is toen wel keihard afgewezen, laten we eerlijk wezen.
Ja, nee, precies.
Moet dat dan weer terugkomen?
Nou, ik denk, er zijn wel onderzoeken naar gedaan wat het netto zou hebben opgeleverd als die dubbelstad ooit zou zijn doorgegaan. En hebben ze dat vergeleken met Utrecht, dat in omvang dan een soortgelijke stedelijk gebied is. Mm-hmm. En dan zie je dat het stedelijk gebied Utrecht vele malen meer aan nationale subsidies binnenwerft dan Enschede en Hengelo. Dus dus tel uit je winst.
Ja, ja.
Het is wel een beetje zo, het is een beetje een publiek geheim, dat die 14 gemeenten in Twente, die vechten elkaar wel de tent uit. Bij tijd en wijle. Nijverdal, Hellendoorn, / Enschede steeds de strijd met elkaar aangaan om de voorzitterschap ergens van.
Ja, natuurlijk.
Ja, en per definitie valt het voorzitterschap van nationale issues altijd bij de grootste gemeente uit. Dus in dit geval bij Enschede. Maar het feit dat je als 14 gemeenten elkaar de tent uitvecht, is toch een slechte zaak.
Ja, maar zou niet mogen afhangen van persoonlijke ambities, hè? Ja, dus, we zitten hier nu bij 120 in 120. Dat wordt dus de streekomroep.
Ja.
Dan verwacht je toch ook een soort samenwerking?
Is het toch al?
Ik ken Franklin Veldhuis, ken ik ook wel.
Ja.
Ik kom ook wel eens in Enschede voor 120. Dus
Maar dan moet er toch wel een want 120 is natuurlijk een vrij grote, en zeker als streekomroep, is een heel groot gebied. Dus het,
600.000 inwoners, net zoveel als Suriname.
Ja. Ja, en dan met 14 burgemeesters, 14 gemeenteraden, 14 keer 4-5 wethouders.
Ja.
Nou kijk eens, tel eens net onder de streep op wat het allemaal kost. Mij lijkt het, kijk, Amsterdam is een stad van 1 miljoen inwoners. Heb je één burgemeester, nou, die kan het volgens mij goed af. Die heeft er geen 13 anderen nodig om het te doen. Weet je, er zijn natuurlijk wel heel erg veel belangen mee gemoeid, hè?
Ja, maar Berlijn is ook ooit ontstaan uit een aantal steden. Hè? Dus ik bedoel, die zijn ook gewoon een beetje met elkaar gaan samenwerken en naar elkaar toegegroeid. Dus, en er is, Hengelo wil 100.000 inwoners, maar er is gewoon plek zat tussen Bonn en Senderen en noem maar op. Dus Maar goed, iedereen die vecht voor zijn eigen toko en voor zijn eigen baantje. Mm-hmm. Jammer is dat.
Zeker.
Ja, die burgemeester van Almelo die wegging, die had er ook een opmerking over gemaakt.
Toen die wegging. Een beetje flauw, hè, dat je dan op een moment weggaat.
Goed, hij zit in de bubbel, hij kan niet te veel beschadigen natuurlijk. Hij zit in de banencarousel van Den Haag, dus...
Zo is het ook.
Maar goed, in ieder geval, er gaan toch heel veel hier in de binnenstad. Gebouw van V&D gaat weg, de disco gaat weg, geloof ik. Dus er komen allemaal woningen. Dus het wordt wel groter in Hengelo.
Ja, maar het dorp wordt kleiner. De binnenstad wordt kleiner.
Ja.
Het is gewoon een dorpskern.
Het dikt in,
roepen van het is een stad.
En het is natuurlijk ook gebeurd, hè, van dat het indikt. Winkels worden woningen. Dat is hier een beetje hetzelfde. Het gebeurt hier hetzelfde. Een aantal straten, zie je dat. Kun je het ook al heel goed zien, dat voormalige winkels omgebouwd zijn tot woningen. Godzijdank, want anders blijft het maar leeg staan.
Ja, dat is niet aantrekkelijk.
Nee, maar vreemdeling die is met een uurtje rondje start, is hij wel een beetje uitgekeken, denk ik, in Engelo. Dus zo klein is het wel.
Maar doordat er veel meer mensen... parkeren, en dan wordt parkeren een probleem. Ik zie dat langzaam maar zeker wordt het betaald parkeren uitgebreid hier in Engelo.
Ja, omdat de gemeente de openbare ruimte aan het verkwanselen is aan projectontwikkelaars. En die moeten dan maar het probleem oplossen van parkeren. Maar, en die mensen moeten daarvoor betalen. Maar als je dan visite krijgt, dan zit je vast. Het gaat allemaal ten koste van de openbare ruimte. En ik heb er al vaker over geklaagd. Want ik heb natuurlijk toen vroeger al eens een keer een actie ondernomen om met flaneren in Hengelo op de kaart te krijgen. Maar de flaneerruimte neemt zienbaar af.
Mm-hmm. Ja. En dan is het ook nog zo dat ik wel klachten hoor op het ogenblik van... dat er zeker in de binnenstad, nu de binnenstad best mooi geworden is... en nog steeds mooier wordt... Absoluut. Dat het veel te hard gereden wordt. Door fietsen, fietsen met motortjes en noem maar op. Hoe moet dat dan geregeld worden?
Handhaven.
Ja, handhaven.
Moet het een loopgebied worden? Een loopgebied?
Maar veel boa's in de staat. Ik bedoel, doe dat nog niet.
Ja, kijk, die kruispunt bij de Lambertus. Ik durf daar bijna niet op terras te gaan zitten. Daar bij Stravinsky. Want eerdaags gaat er nog iemand met een snelheidsfiets. Zo'n dik bike. Die vliegt daar het terras op. Daar kan je op wachten. Die komen met gigantische snelheden. Komen ze eraan zitten.
Ja, maar die doorgang tussen die terrassen is ook veel te smal geworden. Door die grote terrassen. Ja. Ik denk niet dat de bedoeling was vroeger.
Nee. Maar er lopen ook doorgaande routes. Fietsroutes door de stad. Hè? Precies midden door de stad. Dat is natuurlijk niet handig, hè?
En grote terrassen.
Ja. Dat.
Ja.
Maar goed.
Ja, maar ja, goed, ja.
Moet een gezellige stad worden.
Ja, nee, de ene wordt wat gegund en de ander die gunt ze niks. Ja.
Maar eigenlijk, weet je, de vormen van vervoer die zijn tegenwoordig zodanig dat het, er zit zoveel snelheid in, dat gaat op een gegeven moment een keer mis.
Ja.
Nou, dan gaat het net over die fatbikes, maar dat geldt voor de elektrische fietsen precies hetzelfde.
Ja, maar die fatbike die is populair bij de jeugd, joh.
Ja, ja, ja.
Kijk, ik had vroeger een geel opgeschilderde Berini met een zelfgemaakt hoofdstuur.
Kijk.
Maar ik had geen geld voor voor een Thomas of een Poeg.
Ja.
Maar ik had een drumstel, dus had ik voor 35 gulden een Berini gekocht, zo'n eitje, weet je wel.
Ja, ja.
En dan geel geschilderd met een kwast en dan toen met een vulstift daar namen opgezet van bands.
Ja.
Dem en Q65 en Stones en de Beatles.
Dat waren nog stijl.
Ja. Ja, geweldig. Ja, maar ja, nu hebben ze vetwijs. Dus ik bedoel, elektrisch, hè?
Klopt.
Ja. Dat waren nog eens tijden dan.
Ja, maar toen moest je zelf nog trappen, hè?
Ja.
Goed, doodtrappen.
Ja. We gaan even niet naar muziekje luisteren.
Ja.
You got a fast car. And I want a ticket to anywhere. Make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You got a fast car, and I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far, just across the border and into the city. And you and I can both get jobs. Finally see what it means to be living. See, my old man's got a problem. He live with a bottle, that's the way it is. Said his body's too old for working. His body's too young to look like his. So mama went off and left him. Wanted more from life than he could give. I said somebody's gotta take care of him. So I quit school and that's what I did. You got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? Still gotta make a decision. Leave tonight or live or die this way. So I remember when we were driving in your car. So fast, it felt like I was drunk. City lights lay out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car. We go cruising, entertain ourselves. Still ain't got a job, so I work in the market as a checkout girl. I know things will get better. You'll find a work and I'll get promoted. And we'll move out of the shelter, buy a bigger house, live in the suburbs. So I remember when we were driving in your car. Speed so fast, I felt like I was drunk. City lights lay out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car. Now I got a job that pays all my bills. We stay out drinking late at the bar. See more of your friends than you do your kids. I'd always hope for better. Thought maybe together you and me'd find. I got no plans, I ain't going nowhere. Take your fast car and keep on driving. So I remember when we were driving in your car. Speed so fast, it felt like I was drunk. City lights lay out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone. Someone, you got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? Still gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way.
zeker moeite.
En dit was Fastcar van Luke Combs. Ja, we gaan eens even verder praten over... en dat is nog wel een interessant onderwerp, lijkt mij. Het Lambooihuis. We horen daar al een hele tijd niks van. En hoe staat het daarmee? Antek, jij weet daar iets van.
Ik weet er wel in zoverre iets van... dat ik samen met een aantal kunstenaarscompanen hier in Hengelo destijds het initiatief nam om de Lambooihuis van de grond af te tillen. Dat was ooit bedoeld als kunstenaarssociëteit. En dat hebben we toen ondergebracht in de stichting... Euroregionale Kunst, Sterk, dat was de stichting. We hebben toen een bedrijfsplan laten maken door de NBC. Die zat hier aan de overkant van Vincent Martens. En dat bleek financieel uit te kunnen. Zelfs zo sterk dat als we die plannen zouden kunnen uitvoeren... hadden we daar voldoende ruimte voor 1 man personeel voor. Maar het heeft allemaal niet zo mogen zijn. Het is een volledig andere kant op gegaan. Ik ben vrij snel na de start van het jaar... dat ik ben in een jaar voorzitter geweest van die stichting... ben daar na een jaar mee gestopt. Want je merkte al wel aan de kunstenaars... een aantal beeldende kunstenaars... die hadden wel degelijk andere plannen met het Lambooihuis. Die zaten veel meer in de sfeer van goedkope bier drinken... en hasjes roken, dat soort dingen. Nou, daar was ik volstrekt op tegen. Want ik dacht zelf al destijds... er zijn voldoende horecavoorzieningen in de stad... Het is niet nodig dat daar een concurrerende instelling... een sociaal-culturele instelling bij komt... die voor een gulden een glas bier verkoopt... terwijl dat in de rest van de horeca...
Dat was meer later, hè? Want ik heb begrepen, in 1996 is het officieel geopend, hè?
Ja, dat klopt.
Ik ben er zelf ook nog bij geweest.
Ja, dus dat klopt.
Weet
ja,
het. En dat was toch wel heel serieus. Ik bedoel,
zeker, was heel serieus.
Mooi opgezet. En toen was het meteen al een kopje koffie was toen al mogelijk, hè?
Ja, maar kijk, op zichzelf is daar niks mis mee. Hè? Dat je hebt voor het gesubsidieerde circuit in Hengelo en overal in Nederland heb je daar regels voor.
Ja.
Dat je niet concurrerend bent met de horeca. En dat maakt ook dat speeltuinverenigingen geen bruiloften mogen organiseren of anderszins horeca-achtige activiteiten doen. En dat gold natuurlijk voor het Lambooihuis exact hetzelfde. Alleen de gemeente heeft dat nooit echt strikt kunnen handhaven. Omdat ze die vergunning was nou 1 keer afgegeven. Ja, dat heeft de boel wel laten escaleren. Dat is een beetje een zwaar woord, maar het is wel afgegleden. Het heeft nooit de functie, of eigenlijk heel, heel kort, maar de functie kunstenaarssociëteit gehad. En met een waardig expositieprogramma.
Ja.
Want dat was al een beetje het idee erachter, van dat je vanuit de regio, waar wij hier in woonachtig zijn, daar zijn voldoende mogelijkheden voor om interessante kunstenaars naar Hengelo te krijgen.
Hoe komen we aan de naam Lambooihuis?
Lambooi was het was ooit een schilder, een huisschilder, die daarnaast ook enigszins kunstschilder was. Want in het vroegere Hengelo had je als kunstschilder had je weinig emplooi, dus je moest er wel wat bij doen. Dus die man die was huisschilder. En er is nog even een vraag, noemen we het Lambooihuis of het Wolfkamphuis? Want Wolfkamp heeft daar nog een tijd lang gewoond en atelier gehad.
Ja.
Maar we hebben destijds wel voor gekozen om het Lambooi vonden we toch iets waardiger dan Wolfkamp.
Dan Wolfkamp.
Ja. 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 Wolfkamp heeft ook niet zo lang gewoond en Lambooi eigenlijk zijn hele leven.
Ja. Ja.
Daar komt de naam Lambooi vandaan. Ja.
Ja.
Ja. Ja.
Maar,
ja.
Maar nu is het fout gegaan. Wat vind je?
Maar kun je maar zien dat mensen toch wel verschillende percepties en belevenissen hebben. Alhoewel ik er in die begintijd niet echt bij was. Ik heb me toen wel aangemeld, want toen Methos daar bezig was om die boerderij te verbouwen. Toen ik werkte op de universiteit, toen dacht ik van, nou, misschien kan ik wel hier advies geven. Maar dat was niet nodig, op het gebied van installaties of zo. En toen ben ik later wel eens een keer geweest en inderdaad, was een beetje een saai ding. En voor mij was het niet aantrekkelijk, zeg maar.
Waarom niet?
Ik vond het was niet echt sfeervol, zeg maar. Het was niet voor mij niet echt. Soms dan kom je in een ruimte binnen en dan denk je van, nou, wel, dan ga je proberen nog eens een keer. En dat was het dus niet. Maar niet lang daarna, zo'n beetje rond 2000 ongeveer was dat. Daar kwam ik terug en toen was er ook een ander bestuur. En toen ging het al beter. En ja, zeker vanaf 2006, toen het Klaas Dikken of Klaas. Hoe heet ook alweer van achternaam? Klaas. Klaas Schippers, die was toen voorzitter. Toen waren er ontzettend veel activiteiten. Ja, bijvoorbeeld waren toen ook Renier Rooij, die zat toen ook in het team. En dat is echt een bekende poëet. Die jongen die organiseerde, toen kregen we nog subsidie. Organiseerde die poëziebijeenkomsten in het Prins Bernhard Plantsoen of op de Markt. Ik weet nog goed dat Simon Vinken nog, die kwam een keer. En die stond op de markt en die zag dat grote lichtlinde, zag hij daar staan. Hij stond op het podium. Toen zegt hij van, wat doet dat gewoon een volleybal net hier in de stad? Een jaar later was dat volleybal net weg. Dus nee, maar goed. En het Lamboyens had wel meer dingen, ook op muzikaal gebied. Ik ben zelf natuurlijk ook muzikant, wat ik al vertelde vanuit de jaren 60 al. Dus er kwamen allerlei groepjes voorbij. En er bleken muzikanten te zijn die onderweg waren van Amsterdam naar Berlijn of Hamburg. En die werden dan contact mee gezocht. En die speelden daar voor 150 euro in het Lamboyhuis. Dus, maar ook andere dingen. Ik heb een stalboek gespeeld met de band Holland Halal. En dus ja. En,
was dat wel groot genoeg dan? Om,
nou ja,
voor het
publiek? Het is een kleine ruimte. Het is een ruimte van 500 vierkante meter. Dus het is niet zo gek groot. Ja. En. Maar ja, kijk, ik begrijp wel. Ik heb ook het artikel gelezen van Pier van Dijk en Handwerk in de krant. En ik begrijp wel dat zij er misschien op die manier naar kijken. Omdat zij misschien een andere voorstelling hadden van hoe zich dat dan ontwikkelt, zo'n kunstsociëteit. Maar ik kan je wel vertellen dat die kunstsociëteit die voldoet nog prima aan het convenant wat ooit in 1996 gemaakt is. Ja, waarin afspraken zijn gemaakt over ruimtegebruik van.
Weet jij dat ook, Antiek?
Zowel de achterkant als de voorkant. Ja, dat weet hij ook wel. Want hij heeft zelf toen die papier ook ondertekend, volgens mij. En er zijn afspraken gemaakt over gebruik van voorkant en achterkant, waarbij duidelijk zou zijn dat de voorkant bedoeld was om daar dus kunstuitingen, zowel op het gebied van beeldende kunst, maar ook andere zaken, poëzie en dat soort dingen, aan de orde te stellen. En om dus open te zijn voor het publiek, dus publiekstoegankelijk. Ja. En ja, als je dan publiekstoegankelijk bent en je bent daarbij ook nog laagdrempelig, wat het Lamboyhuis is, dan krijg je wel een bijzondere gemeenschap. Het is zo dat.
Hoe zie je dat?
Nou ja, daar kun je misschien later weer gaan. Maar ik wil even een voorbeeld aanhalen. We hebben een keer de mensen van de Kringloop Amsterdam bij ons gehad. Toen was er een expositie en die was interessant. En wat Antik zegt net van dat er niks gebeurt, maar daar kom ik even op terug straks. Die waren dus bij ons en die waren ook verbaasd over het laagdrempelige, zeg maar, van het Lamboyhuis. Dan liep echt van alles rond, hè. En toen had ik met hun daar gesprek over. En ja, dat hadden wij vroeger ook in Amsterdam, maar wij zijn een bestoorde club geworden. Ik zeg, en hoe is het nu dan? Ja, nee, nu is het heel anders. Ja, nee, nou is het natuurlijk helemaal heel anders. Hele andere wereld, ja. Ik zeg, maar waar halen jullie dan je inspiratie vandaan? En toen gingen ze met elkaar in discussie om de kring misschien toch maar weer open te maken voor publiek. Ja.
En, ja, maar je praat jij er toen ook.
Ja, nee, maar let op. Nog even een stuk commentaar.
Had jij er toen ook bemoeienissen mee?
Nog even een stuk commentaar op wat er gezegd is. Wij hebben dus een curator, of, dat noem je dan anders, dat is een vrouw uit Amsterdam, Enschede. Die dus al jaren voor ons de exposities verzorgt, 10 per jaar. En er zijn heel veel vanuit de Aki zijn jonge kunstenaars die daar dus dingen doen. Dus daar voldoen we aan. En ook aan andere eisen die gesteld zijn in het huurcontract en ook in het convenant. Daar voldoet het Lamboyhuis wel aan. Ik snap wel dat dat is al een tijd lang gaande. Dat het beeld wat anderen daarvan hebben. Die zien, nou, maar dat is een stel jonge regels. Nou ben ik wel als jonge jongen gewend. Want ik was als eerste langharige zo'n beetje in Enschede. Werd ik uitgescholden op straat van Marietje en weet ik wat. En toen er meer jongens waren. Toen werd er gezegd van ja, langharig, wegschuwtuig. En die lui die deugen niet. Nee, maar ik werkte in de fabriek als de bouwplaats. En ik was muzikant. Dus ik bedoel, dat zijn allemaal vooroordelen op afstand waargenomen.
Over welke tijd praat je nou?
Ja,
maar over welke tijd praat je nou?
Ik praat over de periode, ik praat over
de toon, maar wel de muziek.
De afgelopen 10, 15 jaar.
Ik heb regelmatig, toen ik een van de laatste keren dat ik in het Lamboyhuis was, toen stond achter de bar stond daar een meneer, die stond daar een joint te roken. En dus daarvan dacht van, nou jongens, dat kan dus niet waar zijn.
Ja, dat is ook altijd zoiets, hè.
Ja, maar nee, dat vind ik.
Met dat jointjes roken, kijk, nee, dat is al een tijdje gaande.
En als daar voor een euro een glas bier wordt getapt, dan denk ik, ja, je doet
maar het. Maar dat is het, hè.
Je doet de hele Hengeloze
horeca.
Mag ik even?
Ja.
Je doet de hele Hengeloze horeca, doe je daarmee tekort. En dat weet jij natuurlijk ook als geen ander.
Nee, dat is niet waar.
Het is een overloopgebied van Innocent. Heeft Innocent zelf ook eens gezegd, zelfs in de krant, wij werden te oud voor Innocent. Maar gelukkig konden we terecht bij het Lamboyhuis. Dan denk je, ja, daar is het Lamboyhuis nooit voor bedoeld geweest.
Nee,
en dan kun je dat verhaal wel optuigen met alles wat er voorbij gekomen is in de afgelopen jaren. Maar dat gaat erom dat je aan de essentie van wat de oorspronkelijke bedoeling was, een kunstenaarssociëteit, daar ga je aan voorbij. En dat is het enige wat ik zeg. En alle, alle ramsch wat daar tevoorschijn komt, dat kan overal elders terecht. Dat hoeft niet in een kunstenaarssociëteit te zitten. Ja, dat meen ik.
Maar ramsch, ik bedoel, ik ken die mensen dus zo'n beetje persoonlijk, hè, die daar rondlopen. Want ik loop er al jaren rond daar. Hè.
Ja.
Het is inderdaad een laagdrempelige, multiculturele wereld. Ja, daar lopen Antillianen, Surinamers, Turken lopen daar, Syriërs. Ja, ik loop daar rond in Enschelowen. Ja, ik bedoel, dus loopt inderdaad alles door elkaar. Dat krijg je als je een kunstsociëteit hebt die open is en waar een open mind is en waar een goede sfeer is.
Dat zie je in allerlei voorzieningen, zie je dezelfde groepen die eraan voorbij komen. Ja. Terwijl in allerlei andere voorzieningen ook een redelijke verstandhouding is met de omgeving. En dat ontbeert het Lambooihuis. Want anders zou je niet zeggen, we gaan onder de prijs duiken met de
horeca. Ja, maar weet je wat een biertje kost, Haarlan? Wat kost een biertje dan?
Ik kom er niet meer.
Daarom, waar praat je dan over met een euro? Er is maar geen euro.
Ik drink trouwens ook geen bier.
Er is maar geen euro. En wat jullie doen namelijk in de krant ook, jullie stoken de horeca ook nog op om tegen ons te zijn. En door daarover te praten, dat die prijs iets lager is. Ja, natuurlijk, wij betalen ook... Ik betaal voor een wit biertje daar, een Weizen... Betaal ik 3,5 euro.
De horeca heeft daar beklag gedaan bij de gemeente. En de gemeente zag geen mogelijkheid om dat te torpederen.
Ik
maak er geen gebruik van. Ik zeg alleen dat
geen
wat er gedaan
is. Ik weet wat Pierre van Dijk in de krant stond. Maar dat ga ik nu nog niet vertellen. Want ik wil graag eerst even nu de chronologische volgorde vertellen van de malaise.
Ja.
Waar het Lambooihuis in zit al sinds augustus. Want de gemeente is bezig met een Kafkaesk proces. Die is bezig een slangenkul te creëren. Ja? En daar heb ik dus daar kan ik dus aantonen hoe ze dat doen. Ja, die burgemeester die tovert allerlei rare dingen uit zijn hoed.
Ja.
Ja, om ons daar weg te krijgen.
Maar heeft dat ook een beetje te maken met een terras? Er werd een groot terras voor gecreëerd.
Nee, het heeft gewoon ermee te maken...
Dat was niet de bedoeling, denk ik.
Het begon ermee dat daar dus gebloot werd. Er werd gebloot vroeger.
Ja.
Ja.
Nu mag je niet meer roken binnen.
En dan gaan ze
op
het
terras gebloot.
Ja, maar waarom daar?
Ja, nou ja, je kunt je afvragen inderdaad van waarom daar en waarom niet thuis en waarom niet ergens in het park.
Let op.
Maar dat grijpt men aan om ons te besmeuren, zeg maar.
Nou, niet te besmeuren, maar het is een realiteit. Ja, het is geconstateerd.
Nee,
maar de realiteit is...
Nou, ik weet niet meer de kunstenaar die wat anders slikt en in zijn pijp stopt dan wat ik er ook. Dus ik bedoel, Maar goed, dat is alleen maar verdachtmakingen. Maar inhoudelijk is er niks. Want die gemeente namelijk, die is met een Kafkaesk proces bezig. En die kunnen op de inhoud kunnen ze ons niet pakken. Omdat we voldoen aan een convenantafspraken namelijk. En al die kwaliteitsbeoordelingen van die zogenaamde zelfbenoemde hogere kunstenaars. Hoe die ernaar kijken, dat is een ander ding. Hè? Maar ik bedoel, wij hebben daar iemand rondlopen die echt kunst naar binnen haalt. We zijn laagdrempelig. Helaas heeft de gemeente de subsidie eraf gehaald. Nadat ze dus een rechtszaak hadden verloren. Maar ze hebben al eerder eens een poging gedaan om ons moeilijk te maken. Ik ben als keer zelf bij een zitting geweest. Waarbij de gemeente zelf probeerde onder allerlei convenantafspraken uit te komen. En dat doen ze nu weer. Ja, want nu proberen ze er een gesloten theehuis van te maken. Terwijl in het convenant staat dat het gewoon een publiekstoegankelijke ruimte is. Ja, dus inhoudelijk juridisch...
De toon maakt de muziek. En ook als het gaat om een publieksvriendelijke ruimte... Dan mag je daar, wat mij betreft, eisen aan stellen.
Ja, maar als je beperkt bent in je muzikale smaak... Als je weigert om
je te verhouden naar je buren... en verhouden naar de afspraken die er in de stad zijn... Ja, dan roep je dit over jezelf af.
Nee, dat is niet...
Ik heb het niet dichtgegaan.
Die mensen die verhouden zich wel... maar die mensen die worden gewoon vanaf buitenaf gediscrimineerd, joh.
Nou, ik denk dat het wel niet
valt. Nee, is zo wat jij in de krant gezegd hebt. Dat is gewoon puur discriminatie.
Ja, dat kun je vinden.
Ja. Nou goed, ik voel me daar wel door aangesproken. Ik voel me wel aangesproken.
Ja.
Nee, maar goed, ik bedoel, dat doe je wel, hè. Ik bedoel, maar er zit een bedoeling achter. Maar kijk, ik ben nu een drieluik begonnen op mijn weblog. Ik heb het eerste deel ervan verteld. C-zicht met een S. Iedereen kan lezen van wat daar te lezen staat. En ik heb het een beetje geanalyseerd wat er nu in die slangenkuil allemaal gebeurt. En ik ga deel 2 en 3 ga ik ook schrijven. Komt Bill Spin over die Gompekellenburg. Want dat is namelijk een gangmaker die erachter zit.
Die stemmakerij, daar ben ik nu al een beetje klaar mee.
Maar ik zal ook een stemmerk maken.
Je hebt het over bewijzen.
Bewijsmaterialen. Bill Spin over zit daarachter.
Kom dan met die bewijzen.
En die gemeente die ziet waarschijnlijk nieuwe kansen. Die hoort
je
nu in één keer.
Hoort jezelf heel graag, merk ik. Je hoort jezelf heel graag. Je hamert er maar steeds op dat er bewijzen zijn. Henk, ik heb van jou nog geen bewijs gezien.
Nee? Heb jij het bij je? Ik heb het convenant hier in mijn telefoon, hoor.
Ja, nee,
zullen we samen doorlezen?
Ja, dat is het convenant.
Maar
dat de gemeente een bepaalde bedoeling heeft met het Lambooihuis, zeg jij...
Ja.
Dan zeg ik, kom er dan maar eens mee.
Ja, ja. Nou, dat ga ik dus doen, maar dan ga ik dus over schrijven. Ik heb deel 1 al geschreven. En ik ga dus, want we hebben nu nog geloof ik een week reactietijd. En dan wachten we af van de gemeente doen. Maar als daar nog een lilleke wordt, die slangenkuil, dan ga ik mijn deel 2 en deel 3 publiceren. Want ik loop op straat, ik hoor veel, ik zie veel. Ja. En ik ben erbij betrokken geweest, dus ook bij die... bij die
benieuwd. Laten we blijven verrassen.
Maar goed, wat moet het uiteindelijk gaan worden dan?
Ja.
Ja, daar ben ik ook wel benieuwd naar.
Uiteindelijk, het kan al niet meer worden wat het ooit was. Want in het prille begin hadden wij de idee van dat het niet een woning, dat er een woning aan toegevoegd zou zijn. Ons idee was toen dat we het pand zouden kopen voor een gulden. En dat we daarmee het hele pand zouden kunnen verbouwen tot 1 kunstenaarsvoorziening. Nou, dat was toen een brug te ver, omdat een raadslid, dat was de afspraak van de gemeente niet nagekomen. Die had ook een pand gekocht voor een gulden. En niet verbouwd, of wel verbouwd zoals het zou moeten zijn, maar niet voldaan aan de mondelinge afspraken. Dus de gemeente die wilde dit pad niet meer verkopen voor een gulden. Maar uiteindelijk is daar ook wel, dan kom je in een soort sfeer terecht waarbij je veel te weinig mogelijkheden hebt. En dit huidige Lambooihuis is natuurlijk ook last van. Je hebt eigenlijk veel te weinig mogelijkheden in de exploitatie om het rond te krijgen. Dus dan moet je, dan wordt die bar die wordt uitermate belangrijk om die exploitatie rond te krijgen. Want die subsidies voldoen daar niet aan. Ja. Dus en de gemeente zal iets moeten met het pand.
Er werd ook nog in gewoond?
Ja, aan de achterkant. Ja. Ja. Daar zit een woning.
Ja.
Heilig dwars. Al heel lang.
Ja, dit zou eruit moeten. Het zou dus een één geheel moeten
worden. Dat hebben we ook al gezegd, dat beeld eruit moet.
Dat
gebeurt natuurlijk nooit. Want wie er ook woont in dat pand, die heeft huurbescherming. En die kreeg je langs al zijn leven kreeg je er niet uit. Dat zou ik ook niet doen.
Ja, we hebben ook huurbescherming.
Precies.
Nee, maar inhoudelijk heeft die gemeente niks. Vandaar dat ze allerlei trucjes bedenken. Ja, want inhoudelijk, waar we jij net zo over praten, dat heeft de gemeente niet.
Ja, maar de kern van het verhaal is,
alles wat er inkomt, krijgen hier van de radio,
alles wat in het pand komt, en die moet daar een activiteit uitvoeren, die kan dat niet stellen zonder subsidie. Of de bar moet zo belangrijk worden gemaakt, dat je dat kostendekkend kunt organiseren. Nou, wat er dus nu gebeurt...
Ze draaien al 9 jaar zonder subsidie.
Maar degene die er achterin woont, heeft hij dan ook nog een inspraak daarin?
In het convenant staat dat hij zijn tuin ter beschikking moest stellen voor beeldende kunstexposities. Dat heeft hij nooit gedaan. Heeft hij nooit? Ja, dat heeft hij tenminste al die jaren dat ik daar rondloop, heeft hij dat nooit gedaan. Hij heeft de deur gewoon dicht zitten. Ja. En hij heeft het Lambooihuis alleen maar lastig gevallen. Ja, maar
andersom ook. Hè. Er zijn natuurlijk ook klachten geweest.
Nee, hij heeft toen geklaagd over geluidsoverlast. Ja. Dat heeft de gemeente toen heeft hem toen geholpen. Die heeft toen en daar is een rechtszaak tegen geweest. En er is ook een hoge beroepsuitspraak over gedaan. Dus, maar dat heeft toen beeld verloren, want dat pand wordt gezien als één geheel.
En dan
kun je dus niet gaan spreken van geluidsoverlast binnen dat pand.
Ja. Maar degene die erin woont, is dat een eigenaar?
Dat is een kunstenaar.
Ja. En waar huurt hij dat dan van?
Die huurt het van de Stichting Woon, Werkruimte, Beeldende Kunstenaars.
Oh. Dat zijn dus de eigenaar?
Die is de eigenaar
van het huis.
Stichting Woon. Maar die zijn niet bij macht om iemand te zeggen van... na een bepaalde tijd gaan we de huur opzeggen.
Nou, kijk naar jezelf. Je hebt dezelfde huurbescherming als hij heeft.
Ja, precies. Ja.
Dus dit gaat dus door langs zijn leven niet gebeuren.
Omdat ik hoor dat een man klaagt over geluidsoverlast en alle soort dingen. Ik kan me voorstellen dat je dan toch op zoek bent naar een andere woning.
Ja, maar kijk, hij is wel verder gegaan. Hoor.
Als je huurbescherming hebt, dan kom je natuurlijk erg ver in je eigen belangen.
Dat is zo. Dat is zo ja.
Dus daar heeft de andere partij zich voor een belangrijk gedeelte daar ook aan te conformeren. En dat is natuurlijk wel het verhaal bij voortduring. Is dat het verhaal? Het conformeren ontbreekt... Ten in en ten lange baal. Dus.
Nadat hij de rechtszaak verloren had, begon hij ons te pesten met hele rare geluiden. Want hij heeft er een zolder boven en dan begon hij ons te pesten. Net zolang dat de politie erbij kwam. Toen is hij dus, en dan moest hij stoppen. Anders was hij nog in de gevangenis terechtgekomen ook nog. Maar goed, als ik nog de kans krijg, dan wil ik wel vertellen van hoe de slangenkuil nu in elkaar zit. Die in 4 augustus vorig jaar is begonnen.
Ja, maar ik wil nog even aan Jacques Dijkens vragen van maak jij dit ook mee? Volg je dit een beetje?
Nou, een beetje van de buitenkant. Ik ben zelf geen Hengeloer van de oorsprong. Dus ik heb wel een aantal dingen kunnen volgen. Maar wat ik wel merk is... Kijk, en ik merk het natuurlijk ook aan het gesprek nu. Ik bedoel, de ideeën liggen toch wel heel ver uit elkaar. En blijkbaar heeft de gemeente, om wat voor reden dan ook... hebben nu de kans gezien om de zaak... zeg maar onhold, want dat is het, onhold te zetten. Ja, in afwachting van iets anders. Kijk, op zich, ik moet eerlijk zeggen, het initiatief, zoals jij dat net verwoordde, hoe dat ooit begonnen is, is natuurlijk hartstikke goed. En ik, ja. Dus uiteindelijk hoop ik alleen maar dat dat uiteindelijk het...
Dat weer terugkomt.
Weer terugkomt. Ja, hè? Ja. Maar ik ben een beetje bang dat de zaak nu zo aan het escaleren is. Tenminste, als ik het zo allemaal zo'n beetje begrijp. Ja. Dat er uiteindelijk helemaal niks meer terugkomt.
Ik ben geen partij in de terugkeren. Absoluut niet.
Nee.
Hij wordt het theehuis, heb ik gelezen.
Ja.
Ja, maar is de bedoeling? Dat zal de horeca niet op zin te wachten, denk ik.
Voor kunstenaars.
Het moet toch echt voor de kunst...
Ja, maar voor theedrinkende kunstenaars, hè? Voor theedrinkende kunstenaars.
De vraag is of dat...
Theedrinkende kunstenaars.
Die niet drogen.
De vraag is of daar ooit nog het commitment voor bij elkaar te sprokkelen is... bij de gemeenteraad van Hengelo, of zij om dit weer te herstellen.
Ja.
En dat betwijfel ik.
Want dit is op zichzelf natuurlijk een prachtig pand. Als je ervoor ziet, dan nee.
Het probleem is op prima plek. Dus er zijn kabels op de kust. Er zijn wel een stuk of 5-6 clubjes hierin. Kunstenaarsclubjes die misschien wel in het pand willen.
Ja.
We hebben 87 kunstenaars in Hengelo. En we hebben wel een stuk of 5-6 verschillende stichtingen en verenigingen die bezig zijn met kunst. Nou, oké. Ja, maar dat betreft is de
makkelijk. Het wel zo, denk ik. Als ik het tenminste zo hoor. Dat is dat de loopgraven zijn zodanig diep ingegraven. Dat ik het idee heb dat er, weinig van te maken valt.
Ja, ik denk dat de rechter dan een paar goed
maar is het ook, dat zou wel heel erg zijn. Maar hoe is het dan onderling met de kunstenaars staan? Hebben die niet een eenheid? Of is
ja,
dat
een beetje, in die negentiger jaren had je hier de stichting Henk BV. Dat was de Hengeloze Enschedeze Kunstenaarsvereniging. En die was partij in het geheel van het Lambooihuis. En die belangenvereniging van beeldende kunstenaars, die bestaat niet meer. En dat is natuurlijk wel jammer, want jij praat over 80 beeldende kunstenaars. Maar volgens mij zijn het er wel 120 in Hengelo. Nou, 120 kunstenaars op een stad van pakken meer 85.000 inwoners, die verdienen allemaal niks.
Ja.
En dat zijn er veel te veel. Je hebt zo kan je ook uitrekenen hoeveel banketbakkerijen je nodig hebt en hoeveel slagers.
Ja.
Maar als je er zoveel hebt, die verdienen ze allemaal niks.
Klopt.
En dat maar is, we hebben in, nog een keer,
dus dat is een
mag
beetje...
ik wel uitleggen hoe de stand van zaken nu is met het Lambooihuis en hoe inhoudelijk de gemeente...
Een klein beetje, want het wordt wel een heel eenzijdig verhaal. Dus we willen van alle kanten het wel even horen.
Er is vier dagen geleden een brief binnengekomen waarin ik heb gelezen dat het theehuis wordt. Dus misschien wel interessant nieuws.
Ik weet niet van...
En waar komt die vandaan dan?
We hebben dus drie brieven gehad. En in de eerste brief, dat was dus een voornemen tot last onder dwang, omdat we strijdig waren met wet en regelgeving. Dat ging over het terras en over dus de drankvergunning.
Dat klopt natuurlijk wel, hè?
Ja, nee.
Dat mocht dan niet.
Nee, maar die terrasvergunning, dat was voor iedereen van toepassing. Want na die coronatijd had iedereen zijn terrasje een beetje uitgebreid. Dus die gemeente die deed een rondje. Dat was geen probleem. Maar in diezelfde brief stond ook iets over een alcoholvergunning. En toen zijn we op zoek gegaan. En toen bleek dus dat er wel een vergunning was. In het begin...
Een horecavergunning?
Ja.
Voor dat Lambooihuis een horecavergunning?
Een vergunning A... En nu zegt de gemeente, laat me even doorbladeren. Dus heeft de gemeente gezegd van nou oké, die vergunning is er niet. Je kunt vergunning aanvragen, ga je gang. Nou, dat heeft Lambooihuis gedaan. Ze hebben ook een voorlopige voorziening aangevraagd om te kunnen blijven doordraaien. Omdat inderdaad het inkomsten voor een groot deel wegviel natuurlijk. Maar men was te laat, want die brief die kwam 4 augustus, dat was midden in de vakantie. En de reactie termijn was 8 weken, dus er ging zo 4 weken af, want iedereen was weg. Elvis die had nog gebeld met een ambtenaar, maar die hielp hem ook niet voor. En dus toen hebben ze 16 oktober een stukje gediend. Nou nee, toen kregen ze een brief terug van, jullie zijn te laat, want jullie hebben 5 oktober een brief gekregen, dat wij de zaak niet meer behandelen. Nou, op een gegeven moment is het Lambooihuis toch doorgegaan met het aanvragen van een vergunning, van een officiële nieuwe vergunning. En daarop hebben ze dus 4 januari ingediend. En daarop hebben ze weer een brief gekregen dat nee, de regels die waren anders. Want het huidige fungerende bestemmingsplan voorziet hierin dat er maar 30% van de vloeroppervlak van de ruimte mag worden gebruikt voor horeca. Nou, dat is een nieuwe regel, die kent niemand. 30% van het huidige gebruik mag worden gebruikt voor horeca. Het moet dan minimaal 35 meter zijn. Nou, het is 47 meter. Nou, je haalt er zo'n procent af. Dus zeggen ze nu,
maar bij
de vloer is te klein. Nee, maar laat me even uitpraten.
Nee, maar
even uitpraten. De vloer is te klein.
Je hebt het steeds over horeca. En dit is geen horecavoorziening.
Nee. Voor een paracommerciële horeca. We zijn gewoon de trupendag nu dat vloeroppervlak te klein is. Omdat het bestemmingsplan is gewijzigd. Ja, dat komt in één keer uit de toverhoed. Hè? Want als dat inderdaad het geval was, dan hadden ze dat ook wel in december kunnen schrijven.
Als het bestemmingsplan was gewijzigd, dan wordt ongekenbaar gemaakt. Had je kunnen weten.
Ze hebben eerst Lambooihuis uitgelokt om een vergunning aan te vragen. Dan doe je dat, dan word je gehinderd. Dan ga je toch door en zeggen nee, het kan niet, want we hebben een ander bestemmingsplan.
Want je zegt dus, het bestemmingsplan is gewijzigd?
Zou kunnen, ik weet het niet.
Nee, dat weet ik ook niet.
Ik zou best kunnen, maar kijk, over het algemeen is het zo van als bestemmingsplannen worden gewijzigd, weet je welke. Kan elke Hengeloer kan er komen geven. Wordt gepubliceerd.
Weet je wat ik denk? Er zal ergens een stuk zijn dat het hele Lambooihuis 100% is, dat 70% het woongedeelte betreft en 30% die voorruimte is. Maar dat ze nu die 70-30-regel toe gaan passen op die voorruimte. Dat is zo'n soort van truc, vermoed ik. Maar dit is gewoon heel raar. En het is ook raar dat als ze daar nu mee komen, waarom hebben ze die mensen een half jaar aan de pier? Want het bestuur had al een brief gestuurd dat de medewerkers en de vrijwilligers die er rondlopen, die hebben allemaal last van stress.
Ik denk wat haar ontbreekt, en Henk, met alle respect, maar jij blijft maar hameren op dat horecagedeelte van het pand.
Ja.
En ik zou je willen aanraden dat je middelen ergens anders vandaan haalt in plaats van uit die horeca.
Ja, misschien.
Nou, en dat was, wij hebben dat in het verleden aangetoond dat het kan.
Mm-hmm.
En ik zou je willen aanraden terug te keren naar de basis, dat je die discussie met de gemeente afsluit.
Ja.
Want dan maak je tenminste een punt met de gemeente. Als je in staat bent om tegen de gemeente te zeggen van wij halen de horecagedeelte, halen we eruit.
Ja.
We gaan op andere manier gaan wij financiering treffen voor de conditionele sociëteit.
Mm-hmm.
En dan gaan we op naar een nieuwe start.
En dan gaan we thee drinken daar.
Zeg je?
Goud thee drinken en limonade.
Of wat er maar ook. Ja,
nee.
Elke galerie in Nederland, bij elke opening waar je komt, krijg je een glas wijn of een glas bier. Overal.
In de laatste brief staat in dat er geen vergunning komt en dat het dus dat het voor die functie niet nodig is.
Is het voor de functie niet nodig? Nee, maar dat vind ik zelf ook.
Het gaat er uiteindelijk om de kunst, toch niet?
Het gaat om de kunst.
En dan alle soorten van kunst. Dus schilderkunst, maar ook optredens en dat soort dingen. Gedichten en dat soort dingen.
Maar dat kan ook
dat is toch wel belangrijk.
Ja, maar er zijn dingen die altijd wel gebeurd zijn. Ook toen Antek Noord kwam. Die dingen die zijn er wel gebeurd. Dat inhoudelijk kan hij de commentaar niet leveren. Want die dingen die gebeuren daar wel.
Ja?
Maar het gaat erom dat soort mensen wat er rondom hun niet bevalt. Want die doen wat ze in een sigaret. En dat kan niet.
Zijn dat dan kunstenaars? Hebben we het dan over kunstenaars?
Ja, kunstenaars ook. Die doen dat ook, hè. Niet allemaal. Sommigen. Niet iedereen doet dat.
Mm-hmm. Ja. Ja, kijk, wat mij betreft gaat iedereen op de kop staan. Moet natuurlijk allemaal zelf weten.
Een voorziening
afhankelijk maken van de horeca, daar verzet de gemeente zich tegen.
Ja.
Daar zou ik ook tegen verzetten. Dat snap ik. Ik snap dat de gemeente het doet. Want als je erop terugkijkt op die jarenlange ervaring die de gemeente in dit geval met die stichting heeft, met jullie stichting heeft, dan spreekt daar weinig vertrouwen
uit. Nee, waarom? Ja, zij zijn iedere keer in een aanval, wij niet.
Ja, nee, maar nogmaals,
wij worden aangevallen.
Ja, nee, omdat jullie de activiteit, heb je, die kan je alleen maar uitvoeren als de horeca, als die pomp behoorlijk tekeer gaat.
Ja.
Dan kan het, anders kan het niet.
Jij zit iedere keer met tekeer gaan en weet ik wat, alsof er een drankschuit is daar waar iedereen stond rondlopen. Dat is helemaal niet zo. Er zijn er wel wat natuurlijk.
Ja.
Zo vrij is het Lambooihuis wel, zo laagdrempelig is het wel.
Ja,
Vincent van Gogh die dronk absinthe, hè.
Ja,
die droeg geen thee.
Nee, dat zeg ik ook niet.
Ja, ik kreeg hem ook niet.
Ik vervloek de man niet omdat hij absinthe dronk.
Nee.
Moet je ook helemaal zelf weten. Dan droeg hij inderdaad thee, moet je ook helemaal zelf weten. Daar ga ik niet om. Maar wat ik zeg is van dat je de activiteit niet afhankelijk moet maken van de baromzet.
Ja, dat dan lukt, dan is dat wel mooi. Gaat er niet om. Het gaat er gewoon om dat gewoon het beeld wat daar is, dat bevalt die mensen. Maar dit is gewoon heel burgerlijk hier. Hè?
Maar ik wil nou even weten van... wat zou het dan uiteindelijk moeten gaan worden? Even los van die horeca. Want ik bedoel, er is zoveel horeca in de buurt. Daar hoef je gewoon daar niet in het Lambooihuis te zoeken. Is mijn idee.
Ik vind dat een subsidie erop moet.
Maar die subsidie voor de kunstenaars.
Ja,
dus dat er iets gaat gebeuren op kunstzinnig gebied.
Ja, dat kan.
En wat mag dat dan, Antek, wat mag dat dan allemaal zijn?
Alles.
Dat kan.
Zoals?
Nou ja, dat kan poëzie zijn, dat kan beeldende kunst zijn. Dat kan, noem maar op, dat kan performances kunnen dat zijn. Dat kan allemaal.
Maar dat betekent wel dat er optredens moeten gaan gebeuren.
Kunnen, okay. En als iemand zegt van ik drink vanavond één glaasje wijn. Dan moet er ook de mogelijkheid toe zijn dat je een glaasje wijn kan kopen.
Ja.
Of dat je dat beschikbaar krijgt van de organisatie. Maar de organisatie die moet ervoor zorgen dat het niet uit de hand loopt.
Dat is bijvoorbeeld net zoals in de schouwburg, dan kun je een glaasje wijn kopen in de pauze.
Ja.
En is het dan publiek of is het een gesloten club?
Ik denk, het kan nooit een gesloten club zijn. Dat kan gewoon niet. En dat is de schouwburg ook niet gesloten.
Maar heb je dan een bewaker aan de deur die zegt van nou, je komt er niet in? Want jij drinkt te veel wijn en je doet wanneer je sigaret? Buiten op terras?
Ja, kijk, als je dat met de gemeente afspreekt dat je dat niet doet, dan zul je dus ook moeten zorgen dat het niet gebeurt. En of dat nou een bewaker is, of dat is de stichting zelf die dat doet.
Ja.
Is dan ook aan de stichting om dat te bepalen.
Maar ik denk, als er een optreden is, dan kan ik me voorstellen dat er een entreeprijsje gevraagd wordt. of dat nou veel of weinig is, maar iemand komt een gedicht of een poëzieavond houden, dan kan het toch voor betaald worden?
Ja, dat kan ook. Hier in de Schouwburg heb je, in de Schouwburg Schouwaard, als je daar komt, hebben ze een fantastisch expositieprogramma.
Ja.
En daar hebben ze die dames die kaart trekken in 2 jaar tijd, hebben ze gigantisch opgebouwd.
Ja.
En dan kreeg je dus gewoon een glaasje. Kreeg je een muntje en dan kreeg je een glaasje wijn. Of een glaasje prik of wat dan ook. Fantastisch geregeld.
Ja.
Maar je kreeg het niet voor elkaar dat je daar stond en ook de tent uitgaat. Dat kreeg je gewoon niet voor elkaar. Want er staan mensen van de Schouwburg staan ook te kijken naar hoe het allemaal loopt. En ik denk, ja, dat is denk ik alleen maar goed. Ik bedoel, je gaat je naar het
Zie je dat ook zo?
Nou ja, ik zie het ook anders. Ik wil gewoon hebben dat het gewoon blijft zoals het is. En ik hoop alleen maar dat die subsidie terugkomt. Dan kunnen we leuke dingen doen. Destijds hadden we allerlei leuke dingen.
Maar is dat niet voor een te klein groepje dan?
Nee, er zijn heel veel vrijwilligers daar, hè?
Ja, maar
het is een grote society, hoor. Er zijn veel mensen die daar vrijwilligerswerk doen.
Ja, nee, maar ik bedoel, werkt het dan voor een te klein... Wat ik bij Antik hoor is meer van, het is een openbaar gebeuren.
Toen in die tijd van Reinier de Rooijen, dat er van die poëziebijeenkomsten waren, vanmiddag, hè, in het park, in die stuk of 8 mensen. Nou, die betaalden €150 per poëet. Ja, maar die mensen die willen graag praten. Hè, ja. Die reiskosten, vergoeding. Vaak met die bandjes ook zo. Waren toen bandjes die van Amsterdam naar Berlijn gaan. Die krijgen €150. Ja, nou, dan heb je wel 6 mensen uit Amerika of het sfeer op podium staan.
Maar dan moet het publiek moet dat opbrengen, dat geld toch?
Ja,
niet?
Maar dat komt natuurlijk ook inderdaad wel binnen via de drank. Maar ik bedoel, zoveel is dat niet, hoor. Ik bedoel, dat gaat net kies. Die huur is ook niet te gek hoog. Ik bedoel, het is een kleine ruimte van 45, 400 meter. Dus ik bedoel...
Jij ziet dat toch wel anders dan?
Ik zie dat wel anders, ja.
Ja,
dat is wel duidelijk.
Ja. Ja. En hoe komen we eruit?
Maar hij ziet ook een ander publiek voor zich dan ik.
Nou,
dat is ook
niet. Ik zie een ander publiek voor me. Kijk, als ik bij een ander voorbeeld... Als je naar Wies van Oostrom gaat van de Galerie de Pook... En bij een opening van de tentoonstelling komt zij ook met een blaadje met een paar drankjes. Nou, dan ga je ook niet stomdronken de tent uit. Want dat is inherent aan de voorziening. Van dat je een drankje neemt en ook krijgt. Dat is gewoon prettig en leuk. En een hapje erbij klaar.
Ja, en met Lamoy dan loopt allemaal stomdronken de tent uit.
Nee, maar goed.
Nee, maar waarom staat ook iedere keer?
Wies van Oostrom, die maakt de kunst, maakt zij niet afhankelijk van haar drankomzet.
Ja,
zij
maar kan dat drank doen, is...
En doet
dat
zo.
Drank
en, zo hoort, en dat is volgens mij een goed uitgangspunt.
Dat drankgebruik en de marihuana gebruik, dat is hetgene waarmee men ons probeert te pakken. Maar inhoudelijk hebben ze helemaal niks.
Ja,
en ik vind het echt een beetje heel dorst. Ik vind het heel dorst, hoor. En het is echt, het komt ook een beetje vanuit een bepaalde kunstkliek.
Oh, dat is fantastisch.
Ja, 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 ja.
Hoe zou jij het willen hebben, Jacques?
Ja, ik ga geen scheidsrechter spelen.
Mag wel.
Ja, dat mag wel. Ik bewonder je bevlogenheid. Laat ik daar eerst mee beginnen. Je bedoel ik in positieve zin.
Ik ben een metaaltijger, hè?
Wat zeg je?
Ik ben astrologisch een tijger.
Ja. Nee, maar als je mij vraagt... Kijk, het mooiste is dat iedereen zeg maar op zijn eigen manier kan genieten natuurlijk van voorzieningen.
Ja,
hè?
Ja.
Maar goed, ik ken de uitwassen niet. Die hoor ik hier nu. En daar ga ik ook niet over strijden. Ik bedoel, maar goed, daar zijn wel verschillen van mening over.
Ja,
en ik waardeer overigens het verhaal wat je net vertelt van de Schouwburg. Verdien ik ook zeer. Ik bedoel, ik vind het prima als mensen daar komen en een drankje krijgen. Maar ik weet dus niet hoe het in het Lambooihuis gaat. Dus daar wil ik dan ook maar liever niet over oordelen.
Ah, kom een keertje.
Oh ja,
als het open is, hè?
Ja, maar dat
en Antik, hoe moet het gaan? Wat verwachting heb je? Of is dit een moeilijke klus voor de gemeente?
Nou, dat denk ik niet. In essentie denk ik dat het geen moeilijke klus is voor de gemeente. Want als je uitgaat van het principe gelijke monniken, gelijke kappen, dan maak je een afspraak met deze stichting, zoals het bij die andere stichtingen... De Schouwburg en hiernaast de bibliotheek. Daar maak je dezelfde soort basisafspraak mee. En in het beginsel zou je er wel van kunnen afwijken. Maar dat is niet aan mij, dat is aan de Raad van Hengelo.
Goed, ja. Nou, het was een behoorlijke leuke discussie. We zijn er niet helemaal uitgekomen. Maar goed, we moeten het programma bij deze toch af gaan sluiten. En de gasten waren vandaag Jack Dijkers. En die stond er een beetje buiten deze discussie, geloof ik. Hè?
Ik heb wel met veel belangstelling gevolgd.
Dat is fijn. En Henk van der Wetering en Antek Olzanowski.
Dankjewel.
De techniek deed Peter Jan Schoonen. En de gasten werden uitgenodigd door Jos Krasinski. En ik was vandaag de gespreksleider Eddie Pardijs. Na het nieuws volgt Sportlijn met Anton van der Voort en Peter Jan Schoonen. En ik wens u en allemaal hier in de studio een fijne zondag nog.
Dankjewel.
Iedereen een fijne zondag.
Altijd jij ook, hè? Jij ook. We zien elkaar wel weer, hè?
Absoluut. Hier.